Even wennen aan het breed uiteenzitten. Maar goed, dat moeten we allemaal. Het is toch allemaal even anders. Ik wil toch mijn horizon wat verbreden vandaag. Maar ik ga ervan uit dat dat wel goed gaat komen. Ten opzichte van de Zoom-diensten, jullie kunnen het volume vandaag niet naar beneden draaien. Je kan mij niet op mute zetten. Nou ja, goed. Tenzij er hardhandig ingegrepen wordt natuurlijk. Dus het is toch wel weer even anders. Ik vind het zelf altijd wel een stuk prettiger om fysiek met elkaar aanwezig te zijn. Dat we fysiek met elkaar kerk kunnen zijn. Gemeente kunnen zijn. En dat is eigenlijk waar ik het vandaag ook met jullie over wil hebben. En hoewel we vandaag geen avondmaal hebben, ga ik het nog wel even aanstippen. Het is toch de eerste zondag van de maand. En ik denk dat het in het gemeente zijn ontzettend belangrijk is. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap vanwege uw gemeenschap aan het evangelie. Van de eerste dag af tot aan nu toe. Dat is hoe Paulus de gemeente in Filippi begroet als hij ze een brief schrijft. Die blijdschap die door heel de brief heen verweven zit, is wat eigenlijk centraal staat. En er is nogal wat gebeurd in die stad, in Filippi. Als we de Bijbel lezen, dan zien we in Handelingen, in hoofdstuk 16, dat Paulus voor het eerst in de stad Filippi komt. Dat Paulus op zijn zendingsreis voor zijn gevoel door de Heilige Geest wordt tegengehouden om verder te trekken naar waar hij van plan was te gaan. En in een droom, in een visioen, verschijnt hem een Macedonische man die hem vraagt om de oversteek te maken en te komen helpen. En Paulus besluit dat te doen. En Paulus komt terecht in Filippi. En er gebeurt wat in die stad. Lydia, de purperverkoopster, komt tot geloof. En er is rumoer in de stad. Want er wordt iets verkondigd wat ze niet kennen. En Paulus eindigt in de gevangenis. Paulus wordt gevangen genomen, gegeeseld en gevangen gezet. Einde verhaal voor Filippi, zou je kunnen denken. Maar 's nachts, en menselijk gezien, zou je misschien zeggen dat het uit wanhoop was. Maar ik geloof toch dat het uit hoop was. Zingen Paulus en Silas, terwijl ze in de gevangenis zitten. En de boeien waaraan ze vastzitten, die worden verbroken. En niet alleen die van hen, maar van alle gevangenen. Er gebeurt wat in die stad. En de gevangenenbewaarder bereid om zichzelf van het leven te beroven, omdat hij gewoon niet aan zijn meerdere kan uitleggen wat daar gebeurd is, wordt behoed. En hij komt tot geloof. En Paulus wordt vrijgelaten. Paulus wordt weggestuurd met excuses dat ze zo met hem zijn omgegaan als mede-Romein. Er is wat gebeurd in die stad. En dan in Handelingen hoofdstuk 20 zien we dat Paulus opnieuw in Filippi komt. Opnieuw doet Paulus die stad aan. En dan zijn we nu ongeveer 11 jaar na het eerste bezoek van Paulus aan Filippi, dat Paulus deze brief schrijft. En hij schrijft deze brief vanuit gevangenschap. En in hoofdstuk 1 van de brief aan de Filippenzen zien we dat Paulus uiteenzet dat zijn gevangenschap geen ellende is, Dat zijn gevangenschap geen straf is, maar dat zijn gevangenschap bevorderend werkt voor de verspreiding van het evangelie. Omdat mensen waar Paulus in de gevangenis mee in aanraking komt, tot geloof komen. En hij schrijft in deze brief die eigenlijk bol staat van blijdschap voor het evangelie, blijdschap voor de kracht van God, blijdschap voor de gemeente in Filippi, dat ze zich niet druk moeten maken. En Paulus die schrijft, omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. De gemeente in Filippi is een gemeente die gekenmerkt wordt door christenvervolging. Is een gemeente die gebukt gaat onder vervolging. Paulus schrijft over dat lijden. Omwille van Christus. Waarvan Paulus zegt, het is een genadegave van God. Zoals Paulus het ontvangen van het geloof heeft ervaren als genade, zo omschrijft hij ook de gevangenschap. En dan wil ik met jullie lezen uit hoofdstuk 2. De eerste 11 verzen. Nadat Paulus geschreven heeft over dat lijden voor gevangenschap en vervolging, schrijft Paulus het volgende. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom de gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van de Vader. Paulus kent zijn gemeente in Filippi. Paulus kent de Filippenzen. En als hij deze brief schrijft, dan weet hij heel goed aan wie hij hem schrijft. En als Paulus dan begint met de zin, als er dan enige bemoediging is in Christus, dan is dat geen vraag. Paulus weet dat die bemoediging er is bij de Filippenzen. Paulus kent deze gemeente. Paulus houdt de Filippenzen een spiegel voor. En hij somt een lijstje op. En dan denk ik, als Paulus de Filippenzen die spiegel voorhoudt, dan doet hij dat vandaag in Etten-Leur ook. En dan is het onze opdracht om wel in die spiegel te kijken. om als gemeente naar onszelf te kijken. Hoe zit dat hier? Ervaren wij die bemoediging in Christus? Kennen wij de troost die in de liefde is? Gemeenschap van de geest? Als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn. Zijn die er hier in deze gemeente? Lukt het ons nog om elkaar aan te kijken en zoals de Bijbel het zo mooi omschrijft, met innige gevoelens of met ontferming bewogen te raken voor de een en voor de ander? Niet alleen in woorden, maar ook in daden. Laten we dat zien aan elkaar. Die innige gevoelens. En het klinkt in onze cultuur zo vreemd. Innige gevoelens die hou je maar binnen het huwelijk en binnen je gezin. Dan gaan we elkaar in de gemeente toch niet meer lastigvallen. Maar Paulus schrijft hier over gevoelens die uit je diepste komen. Paulus heeft het hier over een vorm van ontferming die niet geveinsd kan zijn. Die niet gemaakt kan zijn. Die niet alleen aan de buitenkant zichtbaar is. Maar het gaat over wat binnenin speelt. En Paulus weet dat het aanwezig is in de gemeente in Filippi. Maar het is niet genoeg voor Paulus. Paulus zegt, joh, het is er. Maar er mist nog iets. Maak dan mijn blijdschap volkomen. En als je heel die brief van de Filippenzen doorleest, dan val je eigenlijk van de een in de andere vorm van blijdschap. Dan noemt Paulus het een na het ander op waar hij blij mee is en waar hij dankbaar voor is. En toch is niet alles daar. Toch mist Paulus nog iets. Maak dan mijn blijdschap volkomen. Doordat u eens gezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Dat is waar de gemeente in Filippi op moet focussen. Eenheid. Eensgezindheid. En Paulus noemt verderop in zijn brief nog een conflict tussen twee dames. Ik weet niet waar het conflict over gaat, staat er niet in. En het is te makkelijk om te zeggen, ach, het zijn twee vrouwen, het zal wel. Want mannen kibbelen het eigenlijk net zo hard. Maar er is een conflict. En die twee dames die staan tegenover elkaar. En het risico ervan, als dat in een gemeente is gebeurd, is dat het ene deel van de gemeente tegenover het andere deel van de gemeente staat. En Paulus heeft het gehoord en het enige wat Paulus wil is dit meteen de kop indrukken. Filippenzen, dit is niet de focus die je moet hebben. Filippenzen, ik word blij van jullie. Maar het kan nog blijer als je focust op eenheid. Eensgezindheid. Betekent dat dan ook dat we het in alles met elkaar eens moeten zijn? Ja, onze nieuwe aarde wel. En in de hemel ook. Maar ik kan u wel vertellen dat dat hier vandaag de dag niet gaat lukken. Niet in Etten-Leur, niet in Tolen. Ik ken eigenlijk niet één gemeente waarvan ik zou zeggen, daar doen ze het goed. Daar zijn ze het altijd met elkaar eens. Maar we moeten wel eensgezind zijn met elkaar. En die utopie van het altijd eens zijn met elkaar, dat gaat een druk leggen waarin we dan maar dingen gaan zeggen die goed uitkomen voor de ander. Wat Paulus bedoelt te zeggen is dat we met elkaar onderweg moeten zijn naar hetzelfde punt. Dat we met elkaar dezelfde focus moeten hebben. Dat we met elkaar dezelfde weg bewandelen. Eensgezind met elkaar optrekken. Eensgezind met elkaar onderweg. En dan gaat er iets gebeuren, denk ik. Je wordt als gemeente meer en meer een eenheid. Maar je gaat ook in het probleem komen. Want het is niet voor niks dat in dezelfde brief Paulus zo uitgebreid schrijft over lijden en vervolging. Wanneer je als gemeente eensgezind onderweg bent, dan ga je een boel tegenwerking tegenkomen. Omdat je dan op de goede weg zit. Als we eensgezind onderweg zijn met de liefde van God, door de liefde van God, dan staat er één vijand tegenover. Maar hoe dan? Hoe is dat nou praktisch uitvoerbaar, dat eensgezind zijn? Ik heb zelf lang geleden ooit een mbo-opleiding paardenhouderij gedaan. En paardrijden is niet mijn ding. Als ik ergens een hekel aan heb, dan is het dat. Maar goed, het was nou helemaal verplicht onderdeel. Nee, ik ben meer van paard en wagen. Het mennen, dat is mijn ding. En dan het liefst een vierspan. Vier paarden voor de wagen. En dat is wat ik heb geleerd. En dat is waar ik altijd veel plezier in heb gehad. En dat is wat vandaag de dag onbetaalbaar is. Maar dat is ook waar ik de gemeente in zie. In datzelfde vierspan. En ik ga jullie daarin meenemen. En ik ga je van tevoren vast de disclaimer meegeven dat elke menselijke vergelijking die gaat ergens scheef. Als het gaat over een gemeente die is ingesteld door God, dan kan ik daar een heel mooi vergelijk van maken. Maar ergens gaat dat scheef. Dus mocht je nou denken, dit klopt niet, dan heb je waarschijnlijk gelijk. Maar veel daarvan lijkt wel op elkaar. Ik weet niet, is er hier iemand van jullie bekend met het vierspanrijden? Niemand? Nou, dat vind ik eigenlijk wel mooi. Dat is inderdaad niet het makkelijkste. Want dat betekent namelijk dat niemand kan controleren of klopt wat ik zeg vandaag. Nee, ik heb zelf in de tijd, ik heb een half jaar gewerkt bij IJsbram Chardon. Ik was erbij toen hij voor de 17e keer Nederlands kampioen vierspanrijden werd. En toen hij was net voor de 4e keer wereldkampioen geworden. Dus ik heb het eigenlijk mogen leren van iemand die ook weet wat het is. En dat is mooi. Dat betekent dat je heel veel van de baaspraktijk overslaat en eigenlijk meteen voor het leuke werk gaat, om het zo maar te zeggen. Maar goed, je hebt een vierspan. Twee paarden voor, twee paarden achter. En als je daar nou goed op let. Kijk, zo'n vierspan moet een keer geselecteerd worden. Hè? Welke vier paarden wil je bij elkaar hebben? Ik weet niet of er mensen zijn die überhaupt ervaring hebben met paarden. Een paard heeft nou eenmaal zijn eigen karakter. Zet maar eens vier totaal verschillende karakters bij elkaar. Dat gaat super. Als je daar nou goed naar kijkt, als je nog eens een keer op televisie ziet, of je gaat een keer naar een wedstrijd toe, dan hebben de paarden die achterin staan wel altijd vrij dikke billen. En dat is nodig. Want de paarden die achterin zijn, zijn namelijk de paarden die kracht leveren. En dat is in de gemeente ook. Ik geloof dat ook in deze gemeente mensen zitten met dikke billen. En dan gaat het wel over de figuurlijke dikke billen. Dat er mensen zijn die ongeacht wat er gebeurt, gewoon doorgaan. Gewoon die gemeente mee vooruit trekken. Die zich niet zomaar laten afleiden door van alles. Maar die gaan gewoon door. En dan voorin staan nog twee paarden en die hebben iets minder dikke billen. Dat zijn de dunne billen. Die zijn er in de gemeente ook. Dat zijn de mensen die iets makkelijker... Kijk. Dat zijn de mensen die iets makkelijker van links naar rechts bewegen. Want de paarden die voorin staan zijn eigenlijk de enige paarden die echt gestuurd worden. Die paarden die achterin staan, die hobbelen daar toch al achteraan. Want het zit nou helemaal vast aan elkaar. En de paarden die voorin staan, onze dunne billen, ja, die zijn dus erg bewegelijk. Die lopen heel makkelijk achter bepaalde dingen aan, achter bepaalde ideeën aan, achter bepaalde mensen aan. Die zijn nou eenmaal bewegelijk. Daar zijn ze ook op geselecteerd in het vierspan. Want op het moment dat je die dikke billen voorin zet, dan rij je toch iets minder lekker door zo'n parcours. Vervolgens zitten die vier paarden. Die zitten met z'n vieren vast aan de boom. Aan een stuk hout. Dat is in de gemeente ook. Hoe verschillend we ook zijn, we zitten met z'n allen wel vast in die gemeente. We zitten met z'n allen wel met elkaar verbonden door het bloed van Jezus. En als het goed is, zitten we met z'n allen, waar we ook mee bezig zijn, wel vast aan het kruis. Die paarden, die hebben oogkleppen op. Omdat ze anders afgeleid worden. Die paarden, die moeten gaan in de richting waarin ze kijken en eigenlijk verder niks anders zien. Betekent wel dat die paarden daar ook op moeten vertrouwen. Dat die koetsier die daar zit zijn werk goed doet. Ik heb ooit een keer op een tweesprong gezeten waarmee we in het water raakten en er één verdronk. Ook dat gebeurt. En dan heb je als koetsier gewoon een fout gemaakt. Klaar. En dan heb je die wagen die getrokken wordt. Gemeente, die wordt voortgetrokken door de mensen die erin zitten. En dan heb je nog die koetsier. En dan denk ik, het is te makkelijk om te zeggen, die koetsier, dat is Jezus. Want dan zouden we namelijk een koetsier hebben die nooit fouten zou maken. Dan hoeven wij niet veel meer te doen, hè? Ik geloof dat de leiding van de gemeente op de bok zit. En dat de leiding van de gemeente verantwoordelijk is voor veel. Dat het de leiding van de gemeente is die oogkleppen opdoet bij de paarden. Die ervoor zorgen dat die vier paarden met elkaar vastzitten aan de gemeente en aan het kruis van Jezus. Dat de gemeenteleiding verantwoordelijk is voor de voeding die de paarden krijgen. Want je gaat geen wedstrijd winnen als je die paarden niet te eten geeft. Ze sturen bij. Zij geven de focus voor de gemeente. Want het is leuk met z'n allen zorgen dat je dezelfde kant op gaat. Maar wie zorgt daarvoor? Op het moment dat ik die voorste paarden hun hoofd naar rechts laat draaien, dan gaan ze daar ook naartoe. Dus die oogkleppen die zijn niet tot last. Die oogkleppen die zijn er tot bescherming. De gemeenteleiding bepaalt de focus voor waar we onderweg naartoe zijn. Dan heeft de gemeenteleiding ook nog een aardige zweep in handen gekregen. Zo simpel is het. De tucht, om maar één van de onderdelen te noemen. En hoe wordt die gebruikt? Het is nogal een ding. Ik heb een docent van me gehad en die had een paard achterin in zijn vierspan staan. En die liep voor geen meter. En wat je dan vroeger nog wel eens deed, dan ging er gewoon een stuk gember in zijn kont. En dan liep die wel. Want dat prikt. Weet je, zo kan je er ook mee omgaan. En ik zat met hem op de bok en dat paard dat liep voor geen meter. En hij zegt, dit gaat het niet worden. Ik zeg, nee. Hij zegt, zo gaan we hem niet winnen. Ik zeg, nee. Hij zegt, moet jij eens opletten. En hij pakt die zweep en op het moment dat dat paard zijn staart omhoog doet, prikt hij zo met die zweep in zijn reet. En de rest van de volgende 2 uur heeft hij gewoon gelopen. Maar je moet je afvragen, is dat nou hoe ik met die zweep wil omgaan? Dus ja, de gemeenteleiding heeft veel in handen gekregen. Maar heeft daar ook een hele zware verantwoordelijkheid in. En ik denk op die manier is de gemeente hier een heel eind te vergelijken met zo'n vierspan. Kijk, want die menner, die koetsier, de gemeenteleiding, ja, die moet wel bepalen wie heeft hier de dikke billen en wie heeft hier de dunne billen. Wie zijn de mensen die ongeacht wat er gebeurt doorploegen? En wie zijn de mensen die misschien soms te makkelijk van links en naar rechts springen? Hoe gaan we dan die oogkleppen toepassen? En dan zit je hier als gewoon gemeentelid. En het is niet leuk om die oogkleppen op te krijgen. Het is niet leuk om vastgezet te worden aan die boom. Ik heb ooit een keer een paard moeten beleren. Die was staatsgevaarlijk. Die stond op punt om naar de slager te gaan. Omdat hij totaal onhandelbaar was. Alleen mijn leerkracht en ik, wij vonden dat het paard niet gevaarlijk was. Het paard stond altijd opgesloten en kon zijn energie niet kwijt. Nou, die vond het niet leuk om een hoofdstel op te krijgen. Dat heeft hem aardig wat hoofdpijn opgeleverd. Die vond het niet leuk om vast te staan aan die waren. Die vond het niet leuk dat wij bepaalden welke kant hij op ging lopen. En dat heeft precies 23 minuten geduurd. En toen had hij in de gaten dat hij zijn energie kwijt kon. Dat beest was daarna zo mak als een lammetje. Goed, die verdronk dan 3 maanden later in het water, dus dat was jammer. Maar zo werkt het soms wel. En tegenwoordig is het gewoon heel makkelijk om als gemeentelid dan maar naar een andere gemeente te gaan. Ik word beperkt, ik ga weg. Maar dat is niet wat Paulus over schrijft aan de Filippenzen. Op het moment dat Paulus de theorie heeft uitgelegd, op het moment dat Paulus aan de Filippenzen heeft uitgelegd wat hij nou eigenlijk wil, komt de praktische toepassing. Stelt Paulus zichzelf misschien ook wel de vraag van ja, dat schrijf ik nou allemaal wel, maar hoe gaan ze dat doen? En Paulus die begint met de volgende adviezen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Punt 1. Hoe doe je dat eensgezind zijn? Laat je eigen dunk nou maar even achterwege. Focus je nou eens even op de ander. Zorg er nou voor dat je het voor elkaar krijgt om de ander voortreffelijker te achten dan jezelf. En let op, voor sommige mensen misschien ook belangrijk om te weten. Paulus geeft hier geen goedkeuring voor een minderwaardigheidsgevoel. Paulus zegt niet, jij bent minder dan de ander. Nee, Paulus zegt dat hoe we met elkaar omgaan, we de ander voortreffelijker moeten achten dan onszelf. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Dat is nogal wat. Dus als we eensgezind gemeente willen zijn met elkaar, zullen we toch weer meer en meer op Jezus moeten gaan lijken. Daar moeten we ook mee bezig zijn. En dan gaat Paulus door naar hoe Jezus zich als slaaf liet afvoeren. Hoe Jezus bereid was om als slaaf te handelen. Het was niet iets wat hem overkwam, het was iets waar Jezus voor koos. Als we kijken naar het gedeelte, de laatste paschamaaltijd van Jezus, waarin hij ervoor kiest om als slaaf die voeten te wassen van zijn discipelen. Waarin hij ervoor kiest om datgene te doen wat niemand anders wilde doen. Om datgene te doen wat toch echt slavenarbeid was. Dat is nogal wat. Nee, we moeten dienend zijn naar elkaar. We moeten dienend zijn als gemeente. De Zoon van God. Schepper van hemel en aarde die bereid was om u en mijn voeten te wassen.
die bereid was om de weg naar het kruis te gaan, om de simpele reden dat zijn vader het van hem vroeg. Die niet wilde. Hij wilde als mens niet dood. Hij vroeg niet voor niks in de hof van Gethsemane: laat deze beker alsjeblieft aan mij voorbij gaan. Maar uw wil geschieden, zei hij erachteraan. Hij was bereid om tot dat laatste te gaan. En dan wil ik toch even een uitstapje maken naar het avondmaal. Daar schrijft Paulus het volgende over in de eerste brief aan de gemeente in Korinthe. Want wat ik van de Here, want ik heb van de Here ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Here Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want, schrijft Paulus erachteraan, zo dikwijls als u dit brood eet en deze beker drinkt, verkondigt de dood van de Here totdat hij komt. Dat is nogal wat. Het is de vernedering van Jezus. Het is die maaltijd waar Jezus begon als slaaf met het voeten wassen van de ander. Vervolgens vertelde dat één van die mannen waarvan hij zojuist de voeten had gewassen hem zou verraden. Waarin Jezus wist dat zijn dood aanstaand was. Hij dit zegt. En wat mij opvalt, is dat het dan gaat over zijn gedachtenis. Filippenzen 2, vers 8, er staat: en in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Here is tot heerlijkheid van de Vader. Het is tot zijn gedachtenis. Dit alles heeft een doel. De dood van Jezus heeft een doel. Het lijden omwille van Jezus, vervolging, gevangenschap, waar Paulus hierover schrijft, heeft een doel. Daarom heeft God hem bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Het is die Jezus die zo vernederd was, door zijn vrienden in de steek gelaten, door zijn eigen vader, de rug toegekeerd, die uit de dood opstond en verhoogd werd. En vanuit die vernedering een naam kreeg boven alle namen. En de Joden weten over welke naam dat ging. Jaweh, ik ben die ik ben. Schepper van hemel en aarde. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De naam boven alle namen. En ook die verhoging van Jezus heeft een doel. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is. En dat punt gaat komen. Dat is een focuspunt waar we onderweg naartoe zijn. De dag komt dat elke knie zal buigen. De dag komt dat elke tong in de hemel, op de aarde en in de aarde zal belijden dat Jezus Christus Heer is. En ook die dag heeft een doel. Tot heerlijkheid van God de Vader. En dat is waarom we gemeente zijn. Het doel van gemeente zijn komt via Jezus bij de Vader. Het doel van eensgezind zijn komt via Jezus bij de heerlijkheid van de Vader. Dus als je nou ooit moeite hebt met eensgezindheid, want dat kan. Als je er nou ooit moeite mee hebt om de ander voortreffelijker te achten dan jezelf, en dat kan. Als je nou ooit moeite mee hebt om jouw verlangens in het belang van eensgezindheid opzij te zetten voor die van de ander, weet dan waar je het voor doet. Als je het op dat moment niet kan opbrengen voor de ander, weet dan dat het is tot heerlijkheid van de Vader. Dat daar waar van jou gevraagd wordt je hoofd, je nek te buigen in het belang van de gemeente, doe dat dan in de naam van Jezus, tot eer van de Vader. En nu rest mij eigenlijk niets dan af te sluiten met de woorden waarmee Paulus zijn brief aan de gemeente in Filippi afsluit. Onze God en Vader nu, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.